onze enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 22 en daarvan de verzen 1, 3, 4 en 6. Psalm 22, de verzen 1, 3, 4 en 6.
Thank you.
Geliefde, de schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek van Job. En daarvan het eerste en het tweede hoofdstuk. En doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, en nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor u niet buigen, nog hen dienen, en want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij... nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit het boek Job, hoofdstuk 1. Er was een man in het land, dus zijn naam was Job. En dezelfde man was oprecht en vroom en godvrezende en wijkende van het kwaad. En hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. En daartoe was zijn vee 7000 schapen en 3000 kemels en 500 juk ossen... En 500 ezelinnen ook was zijn dienstvolk zeer veel, zodat deze man groter was dan al die van het oosten. En zijn zonen gingen en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag, en zij zonden heen en nodigden hun 3 zusters om met hen te eten en te drinken. En het geschiedde dan als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job heen zond en hen heiligde, en des morgens vroeg opstond en brandoffers offerde naar hun allergetal, want Job zeide: Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen. En er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. En toen zeide de Heere tot de Satan: Van waar komt gij? En de Satan antwoordde den Heere en zeide: Van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zeide tot de Satan: Heb gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad. En toen antwoordde de Satan den Heere en zeide: Is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij niet een betuining gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor alles wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt gij gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken in het land. Maar toch strek uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft. En zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de Heere zeide tot de Satan: Zie, al wat hij heeft, zij in uw hand, alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de Satan ging uit van het aangezicht des Heeren. Er was nu een dag, als zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broeder, den eerstgeborene, dat een bode tot Job kwam en zeide: de runderen waren ploegende en de ezelinnen weidende aan hun zijde. Doch de Sabeërs deden een inval en namen ze en sloegen ze en sloegen de jongens met de scherpte des zwaards, en ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. En als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: het vuur Gods viel uit de hemel en ontstak onder de schapen en onder de jongens en verteerde ze, en ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. En als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: de Galdeeën stelden drie hopen en vielen op de kemels aan en namen ze en sloegen de jongens met de scherpte des zwaards, en ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. En als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: uw zonen en uw dochters aten en dronken wijn in het huis van hun broeder de eerstgeborene. En zie, een grote wind kwam van over de woestijn en stiet aan de vier hoeken van het huis en viel op de jongelingen dat zij stierven. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Toen stond Job op en scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd en viel op de aarde en boog zich neder en zeide: naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen en naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. En in dit alles zondigde Job niet en schreef God niets ongerijms toe. En wederom was er een dag, als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen, dat ook de Satan voor in het midden van hen kwam om zich voor de Heere te stellen. Toen zeide de Heere tot de Satan: van waar kom gij? En de Satan antwoordde: de Heere zeide, van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zeide tot de Satan: heb gij ook aangeslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht vroom, God vrezende en wijkende van het kwaad. En hij houdt nog vast aan zijn oprechtheid, hoewel gij mij tegen hem opgehitst heb om hem te verslinden zonder oorzaak. Toen antwoordde de Satan den Heer en zeide: huid voor huid, en al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Doch strek nu uw hand uit en tast zijn gebeent en zijn vlees aan, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de Heer zeide tot de Satan: zie, hij zij in uw hand, doch verschoon zijn leven. En toen ging de Satan uit van het aangezicht des Heeren en sloeg Job met boze zweren van zijn voedsel af tot zijn schedel toe. En hij nam een potscherf om zich daarmede te schrabben. En hij zat neder in het midden der as. Toen zeide zijn huisvrouw tot hem: houd gij nog vast aan uw oprechtheid? Zegen God en sterf. Maar hij zeide tot haar: gij spreekt als een der zottinnen spreekt. Ja, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? En in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. En als nu de drie vrienden van Job gehoord hadden al dit kwaad dat over hem gekomen was, kwamen zij uit, ieder uit zijn plaats, Elifas de Temaniet, en Bildad de Suhiet, en Zofar de Naamatiet. En zij waren het eens geworden dat zij kwamen om hem te beklagen en om hem te vertroosten. En toen zij hun ogen van verre ophieven, kenden zij hem niet en hieven hun stem op en weenden. En daartoe scheurden zij een ieder zijn mantel en strooiden stof op hun hoofden naar de hemel. En alzo zaten zij met hem op de aarde 7 dagen en 7 nachten en niemand sprak tot hem één woord. Want zij zagen dat de smart zeer groot was. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O Heere, dat wij ook deze morgen zouden bepaald worden bij wat er in uw woord staat opgetekend over uw knecht Job. O Heere, in het leven van Job mogen we dit beeld van de Heer Jezus opmerken. En dat is altijd maar een zwak beeld, want in de Allerheiligste vertoont zich maar een zwak beeld van Christus. In de openbaring, zoals we die door het geloof mogen aanschouwen. Maar in Christus vertoonde Job het volmaakte beeld van Christus. Omdat hij door toerekening hersteld was in dat beeld Gods, waaruit wij gevallen zijn in Adam. O Heere, dat we er deze dag mochten bij bepaald worden, dat we hersteld moeten worden in het beeld Gods. En dat we wederom geboren moeten worden. Wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid. Wil het wel zijn met onze ziel en zaligheid. Dat wij in u geborgen moeten worden. Dat wij op deze wereld niet kunnen leven op eigen rekening. Met eigen ideeën, met godsdienstige meningen. Met allerlei gedachten. Heere, gij hebt in uw woord geopenbaard, is alles ijdelheid. Alles ijdelheid, ongerechtigheid en zonde. Maar gij hebt uw kinderen gehad van het begin deze wereld. Adam en Eva, hoewel ze gevallen zijn en wij met hen, heb gij ze hersteld in uw beeld. En zoals gij dat ook gedaan hebt met Noach, met de patriarchen, en met al de Bijbelheiligen die in uw woord staan opgetekend, o Heere, dat we erbij bepaald mochten worden dat het deze morgen niet over Job gaat, maar over ons. Want Job is als een voorbeeld gesteld, niet in zichzelf, maar in Christus. In Christus was Job een lezende brief van Christus, Heere. Dat we daartoe verwaardigd mochten worden om een lezende brief van u te zijn. Lieve heren, dat kan alleen als wij in Christus met Job, zoals Job, rechtvaardig, vroom, wijkende van het kwaad. Want dat is toch het leven der genade. Dat hoewel we vleeselijk blijven en zijn en blijven, dat wij door het in Christus zijn u aankleven, gelijk een gordel kleeft aan de lenden des mans. En ook daarvan getuigenis kunnen afleggen, daarvan de vruchten openbaren, o Heere, hoewel we ze zelf niet zien. Want het is alles achter ons, het is alles in Christus, het is alles in hem, die gezegende Immanuel, die gezegd heeft, uw vrucht worden in mij gevonden. Heere, mochten we onderwezen worden vanuit uw woord, mochten we geleid worden in de heilgeheimen van uw getuigenis. Want van nature verstaan we er maar niks van, Heere. En na ontvangene genade, ach, wat zijn we toch een dwaze en een blinde schepselen. Heere, we hebben ons verstand verloren in het paradijs. Maar mocht de Heer Jezus ons verstand, onze wijsheid zijn, mocht Hij ons voorgaan in het spreken en luisteren, mocht Hij de rijen nog doorgaan. Ja, mocht Hij nog over die bergen van onmogelijkheid komen, om zielen aan te raken, knopen te ontbinden, zielenraadselen op te lossen. O Heere, want we weten er geen doen mee. Maar mochten we op u vertrouwen. Ook als gij onbegrijpelijke wegen gaat. Heere, gij zijt geen mens, maar God. Doe ons op u hopen. Doe ons op in u geloven. Doe ons rusten. Op die enige gerechtigheid die voor u geldt. De Heer Jezus. Die met zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid de zaligheid heeft verborgen, gerechtigheid gesteld heeft, waardoor wij voor u kunnen bestaan. Lieve Heer, mocht Gij die gerechtigheid, die volmaakte gerechtigheid, nog komen toe te rekenen aan die of gene zondaar in ons midden. En mocht Gij het in het leven van uw kinderen krachtdadig komen te bevestigen, dat al hun muren voor u zijn, o Heere. We smeken het u, geef ons uw geest, geef ons verstand, met goddelijk licht bestraald, want we zijn zo verstandloos, Heere, zo goddeloos, maar in u is alles volmaakt. Heere, gedenk de zieke, de weduwe, de eenzame, de zoveel leed en beproefde, gedenk onze arme naasten, die daar in die landen moeten zuchten onder de rampen die over de wereld gaan. Ach, Heere, wat hebben wij van uw schepping gemaakt? Een nameloze vuilnisbak, een nameloze rampenput. Och, Heere, mocht Gij uzelf nog verheerlijken in de Zoon uw eeuwige liefde, in het leven van zondaren, in het leven van hen die naar u niet vragen, in het leven van hen die daar voortgaan in hun vroomheid of goddeloosheid. Mocht Gij deze dag uw woord doen gelden, en konnen mocht het zijn uw woord in Christus doen gelden. We bidden het u in Jezus' naam, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Geliefde, deze morgen wensen wij met de hulp des Heren na te denken over wat fragmenten uit het leven van Job. En al gaat het niet, ik heb het al in het gebed gezegd, het gaat niet over Job. Het gaat over u en mij. Want dat Job rechtvaardig en vroom was, dat kunnen we in Gods woord lezen. Maar geliefden zijn we het ook, want daar gaat het maar over. En nou is deze geschiedenis van Job ook beschreven tot onze lering, tot stichting en onderwijzing, opdat we tot jaloersheid verwekt zouden mogen worden. U zegt nou, op dat leven van Job, daar kan toch geen mens jaloers op worden? Oh nee. Oh nee. Kan je er niet jaloers op worden? Als er staat geschreven, er was een man in het land Us en zijn naam was Job, en dezelfde man was oprecht en vroom en godvrezende en wijkende van het kwaad. Kan je daar niet jaloers op worden? Wil je dan je leven in de zonde doorbrengen? Wil je dan je leven in dienst van de duivel doorbrengen? En wil je dan maar gaan en staan totdat je daar neervalt voor die eeuwige heilige God, zonder borg voor je ziel, zonder God voor je hart? Wil je dat dan? Want daar hebben we voor gekozen, geliefde. Daar hebben we voor gekozen. Maar Job was een gerechtvaardigde zondaar. Hij was niet alleen rechtvaardig, want dat was ook een vrucht van het gerechtvaardig zijn. Job was een gerechtvaardigde zondaar en de Heere had hem gezegend met haven en goed. En Job was ook gezegend met een groot gezin. 10 kinderen. 7 zonen en 3 dochters. Een geliefde, van Job staat geschreven wat de mens van nature niet is. Namelijk oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad. Nou, Gods kinderen zijn in Christus oprecht gemaakt. En als je geen oprecht christen bent, ben je niet wedergeboren, nog gerechtvaardigd. Dus dat is eraan verbonden. Hè? Het is het een of het ander. En de ware christelijke oprechtheid, geliefde, is in onze dagen ver te zoeken. Het is in de politiek helemaal niet te vinden. Ook al bedrijft men politiek onder een christelijke vlag, dat is allemaal boerenbedrog. Dat is allemaal boerenbedrog. En ook op het kerkelijk erf moet je de oprechten met een lampje zoeken. Ja. Kijk, oprechtheid is in de kerk ingewisseld voor kerkelijke politiek, kerkpolitiek. En dat is de reden waarom het allemaal ikebot is wat de kerkklok slaat. Ze roemen in de organisatie. Er is pas weer een synodevoorzitter afgetreden en ik las dat stuk in de krant. En ik denk, ja, het is toch de dwaasheid gekroond. Er is geen woord over God en goddelijke zaken, alleen maar de kerkorganisatie. Mensen, wat ben je toch rampzalig als je roemt in de kerkorganisatie. Job die had zijn kerk in God. Die was geen lid van de gereformeerde gemeente. Die was geen lid van de hersteld hervormde kerk. Job was een christen. En hij was een knecht van God. Hij was geen kerkknecht. Hij was geen kerkdienaar. Hij was een knecht van God. Ja. En van Job staat er, hij was oprecht. Nou, daar kunnen we al een preek over houden. Over dat woordje oprecht. Want geliefden, van nature zijn we niet oprecht. Van nature zijn we zo slim als de vossen, zo gemeen als de wolven. Echt waar, want de mensen hebben een wolvennatuur. En dat zal Gods volk beamen. Paulus was uit de stam van Benjamin. Die heeft zich ook als een wolf leren kennen. Weet je wat wolven doen? Wolven, dat zijn vervolgers. Die jagen achter het wild aan, om ze te verslinden. Nou, Job had die wolvennatuur, die had hij, want kijk, een mens is een wolf onder de wet. Hè? Maar Job had die wolvennatuur, die was die gestorven. Ja. En als je die wolvennatuur in Christus gestorven bent, geliefde, dan word je zo voorzichtig gelijk de slangen en oprecht als de duiven. Ja, dat zeg ik niet hoor, dat zegt Gods woord. Wanneer Jezus zegt tegen zijn discipelen, wees dan voorzichtig gelijk de slang en oprecht gelijk de duiven. Maar er staat eigenlijk, gij zijt het. Want in Christus, leef je in een ander koninkrijk als de mens van nature leeft. Want dan leeft hij onder de duistere machten van de duivel. En geliefde, daarom is, kunnen we in dit hoofdstuk en verder lezen dat de duivel zo vergramd is op Job. Hè? Want dat is die op alle die in zijn koninkrijk niet meer leven en niet meer onder zijn macht verkeren. Dat zijn de voorwerpen van zijn aanvallen, van zijn verzoekingen. Maar Job, hè, vooral de oprechtheid, en dat kun je in alle tijden vinden. Als mensen oprecht worden, als mensen de waarheid gaan spreken, dan worden ze het voorwerp van laster, het voorwerp van aanvallen, het voorwerp van beschuldigingen, het voorwerp van verdachtmakingen. Dat is altijd zo. Dat is in de politiek zo, dat is in de kerk zo. Als er eentje in de politiek wakker wordt, dan praat ik gewoon op het menselijke vlak hoor. Dan heb ik het nog geen eens over bekering. Maar als er in de politiek eentje wakker wordt en hij ziet het bedrog, waar dat is de spil van bedrog waarom de politiek draait, en hij gaat de waarheid spreken, dan worden alle pijlen op zo iemand gericht. Geert Wilders die heeft wat ware woorden gesproken over de islam, en die man die wordt helemaal de grond ingetrapt. Dat is het gevolg ervan, als je de waarheid gaat spreken. Dan heb ik het nog maar over natuurlijke dingen. En de SGP-vrouwen die zitten daar gezapig in het bankje. Hè? En die dienen een motie in voor de minaretten. Hè? En doen ze net of dat ze aan christelijke politiek doen. Voel je het bedrog? Voel je het bedrog? En daar ken ik natuurlijk hier een hele preek over van houden. Maar het gaat hier over de oprechtheid waarmee de Heer zijn kinderen in Christus niet alleen aanziet, maar ook bedeelt. Hè? Ze ontvangen de Heilige Geest en de Heilige Geest die spreekt altijd de waarheid. De Heilige Geest leidt je ook in de waarheid. De Heilige Geest ontmaskert de leugen. Hij zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Nou, dat had Job gehad. Dat kende hij. En dat ging door in zijn leven, want kijk, er staat. En hij was oprecht, vroom en Godvrezende en wijkende van het kwaad. Nou, dat doet de mens van nature niet. Dat doet een mens van nature niet. U zegt, ja, Job die leefde zo als een asceet, als een monnik zeker, ergens in de woestijn. En ja, dan kan je natuurlijk, ja, dan is het niet zo moeilijk om de, om een beetje op het, nee, geliefde, nee. Weet je, je moet de Bijbel leren lezen. Weet je wat er staat? Hij was wijkende van het kwaad, dus Job leefde er middenin. Leefde er middenin, ja. Alles om zich heen en zijn eigen vlees was altoos bezig om zijn hart van God af te trekken. En dat zullen al Gods kinderen erkennen. Daarom staat er, hij was wijkende van het kwaad. Dat betekent ontwijken. Nou, als je niet belaagd wordt, hoef je niks te ontwijken. Als er geen pijlen van de duivel op je afgeschoten worden, hoef je niks te ontwijken. Hè? Moet de Bijbel leren lezen. Er staat, hij was wijkende van het kwaad. Dus hij werd erdoor belaagd. Job leefde niet als een monnik in een klooster. Waarschijnlijk leefde hij in de tijd van de patriarchen. Of net ervoor of net erna. We weten dat niet precies. Job was een herdersvorst. En ja, Job is net als Henoch, wordt hij genoemd in de Bijbel als een individueel persoon, maar wel in Christus aangemerkt. En Job hebt daar in dat oosten, in dat verre oosten, hebt hij een leven gehad. Hij was de Heer vrezende. En hij was bedeeld met vele zegeningen. De Heer had hem grotelijks gezegend. Hem werden zeven zonen en drie dochteren geboren. En daartoe was zijn vee 7000 schapen, 3000 kemelen, 500 juk ossen, 500 ezelinnen. En ook was zijn dienstvolk zeer veel, zodat deze man groter was dan al die van het oosten. En dat zegt de Heer zelf. Tot twee maal toe. Er was niemand in die dagen, niemand die zo de Heere vreesde als Job. Ze komt de Heere twee keer tot de Satan te bevestigen. Niemand was er zo en zo oprecht en zo Godvrezende en wijkende van het kwaad als Job. Een geoefend kind van God. Ja. Nou, Job die verslaat ook alle dominees in onze dagen, want oprechte dominees zijn de bijkans niet meer te vinden, omdat ze zich allemaal verzwagerd hebben met de kerkpolitiek. Nou, daar heeft Job zijn eigen nooit meer ingelaten met politiek. Nooit. Hij had genoeg aan God. En dat is in het, als hij de Heere mag vrezen, dan heb hij genoeg aan God. Henoch wandelde met God. En geliefd, als je daar nou vreemd van bent, dan heb je allerlei mensen nodig. En dan heb je, kijk, een mens is wel, dat is ook zo in de schepping gelegd. De Heer zag Adam en hij zag dat het niet goed was dat hij alleen was. En toen werd hem een vrouw gegeven, als hulp er tegenover. Nou, Job die leefde daar met zijn gezin, maar hij had voor de rest geen mens nodig. Hij had zijn vrouw en kinderen. En hij had een grote veestapel. En in dat alles vreesde hij de Heer. Net als Abraham was ook een grote herdersvorst. Job was met rijkdom bedeeld, net als Abraham. Dat is geen zonde, want hij had dat allemaal van de Heer gekregen. En als hij rijkdom van de Heer krijgt, dan is dat geen zonde. Maar de Heere kijkt wel of hij daarmee, woekert, of hij daarmee je naaste dient, of hij daarmee. En dat was met Job het geval, want er staat van deze man, die was groter. Dat betekent niet dat hij zeg maar zijn eigen op de voorgrond stelde, dat hij zichzelf zo heel belangrijk vond. Nee, de Heere had hem groot gemaakt. Als er staat dat Job oprecht was, dan moet je lezen oprecht gemaakt. Want van nature is niemand oprecht, van nature is niemand groot. Daar ben je alleen in Christus. Ja. Simpson, daar heb je nou zo'n man, zo'n voorbeeldfiguur. Die was, ja, je mocht wensen dat die Simpsons er nog waren. Nou, ze zijn er nog. Maar de Heer zal ze wel openbaren. Als het land overspoeld wordt met al die Filistijnen en met die Filistijnse godsdienst. Dan zal die wel Simpsons verwekken. Hè? Maar Simpson was, die had onnoemelijk veel kracht. Niet van zichzelf, maar in Christus. In Christus. Wat Simpson was, hij was een Nazireer, Godvrezende. Vanaf zijn geboorte tot zijn dood toe, met al zijn zonden. Bedekt door de gerechtigheid van Christus. Maar Simpson was krachtig gemaakt, hè? Want de geest begon hem te drijven. En als de geest je gaat drijven, geliefde, dan is een mens tot onmogelijke dingen in staat. Met mijn God, zegt David, spring ik over een muur en dring ik door een bende. Tegenwoordig hebben ze allemaal een groot geloof, maar een kleine God. Nou, Job die had geen pro-life verzekering, of weet ik veel wat je ervan maakt. Die had ook geen politiek nodig. Job was een herdersvorst, hij was profeet, priester en koning in zijn eigen gezin. Ja. Maar geliefde, met de huidige kerkpolitiek, God komt er niet in mee hoor. God komt er niet in mee hoor. Hij laat zijn eigen niet misbruiken. En als men roemt in een kerkorganisatie en in een zendingsorganisatie en al die organisaties, mensen, het is een bewijs van ongeloof. Het is een bewijs dat je ziet op de dingen die we aanschouwen. Maar het geloof ziet de dingen die we van nature niet zien. Het geloof ziet op God, op zijn almacht, op zijn overal omtegenwoordigheid. Kijk, ze zeggen wel eens ja, en dat gaat nou over de leiding, hè, over de leiding. Gods kinderen die zijn geheel overgegeven aan de leiding des Heren, aan de voorzienigheid des Heren. Ik geloof dat een kind van God, dat hij geen stap zet buiten Gods voorzienige leiding. Net met Jona, hè? Jona die staat in het woord en vluchtte voor het aangezicht des Heren. Dat was in Gods raad besloten. Daarmee spreken we Jona niet vrij. Maar je moet rekenen, geliefde, dat alle dingen moeten medewerken. In het leven der genade kan een mens niet meer werken. Kan ook Gods kind niet meer werken. Maar achteraf zal hij dat wel moeten bekennen. Dan doe je geen stap verkeerd. Nee. We gaan niet de zonde bagatelliseren, want ik heb wel eens een man horen zeggen dat David met Batsheba, dat hij dat deed door het geloof. Nou, dat is natuurlijk gewoon je reinste onzin. Grote goddeloosheid. Maar zo spreekt Gods woord en zo leert Gods woord het niet. Maar geliefde, Job was oprecht gemaakt. En Job was geen politicus. Hij was een oprecht man, niet van zichzelf, maar in Christus. Job was oprecht, hij leefde oprecht en dat voor God en de mensen. Job was een eerbare man, een man die ieder het zijne gaf, een man met een nieuw hart, met een vroom leven, een man die het kwaad niet kon gedogen en met de zonde geen huis kon houden. Nou, zo'n leven noemen er vele wetties, maar geliefde, het huidige christendom leeft in pure antinomianerij. En er komt in alles openbaar. Ze kunnen kiezen tussen twee kwaden. Dan ben je een antinomiaan, dan doe je de wet Gods te niet. Dan leef je zonder de wet. U zegt, maar geen mens kan toch de wet vervullen. Hoe weet je dat? Hoe ben je erachter gekomen? Die eis blijft staan dat je in volkomen gehoorzaamheid moet leven naar de wet Gods. Als je dat ontkent, dan kun je de Bijbel wel verbranden. Die eis blijft staan. God eist dat van ieder mens. En Job die mocht dat beoefenen door het geloof in Christus. Job die mocht leven door een gerechtigheid die volkomen was voor God. Namelijk in Christus. Maar geliefde, als je de wet erbij neemt. Kijk, dat is nou het huidige christendom. Die nemen de wet erbij. Hè? Die pakken die twee tafelen der wet en die zeggen, nou daarnaar moeten we ons leven inrichten. Hoe ver ben je al gevorderd dan? Hoe ver? Heb je het eerste gebod al vervuld? Hoe ver ben je dan? God eist dat je aan al die 10 geboden volmaakt gehoorzaamt. Op straffen van de drievoudige dood. U zegt, maar ja, er is toch een Christus. Hoe weet je dat? Ja, dat lees ik in de Bijbel. Maar is die ook jouw Christus? Is die ook jouw gerechtigheid? Heeft de Heere hem in je hart toegepast? Is die aan je ziel geopenbaard? Heeft die je zonde overgenomen? Ben je de oude mens doodgestorven? Nou, dat gold allemaal voor Job. Job was der wet gestorven. En zijn leven was in Christus verborgen in God. Nou, gelukkige man. Gelukzalige man. Gelukkige kinderen die zo'n vader mogen hebben. Want dat is zeer zeldzaam. Zeker in onze rationele dagen. In de rationele godsdienst. Rationele kerken. Alles is rationeel. Een geliefde, als je mag leven zoals Job, word je in onze dagen versleten voor een sectarisch mens. Ja, Gods kinderen zijn lid van, die zijn lid van de secte van Christus. Lid van de secte van Jezus de Nazarener. Ja. In onze dagen hangt heel het christendom, hebt er godsdienst gemaakt van een kerk met een kleine k. Tot en met synodevoorzitters toe. Mensen, mensen, mensen. Het is alles Ikabod. Alles Ikabod. God is er niet meer in. Het is alles uit de mens, door de mens en tot de mens. Nou, dan hou je net de dood over. Hè? Ja. Ze hebben ze en dan zeggen ze, we hebben een kerkelijk leven opgebouwd. Maar zo. Ongelooflijk. Wat is er opgebouwd? Wat is er opgebouwd? De Heer zegt, wat ik geplant heb, ruk ik uit. Zelfs dit ganse land. Dat is er aan de hand. Dat is de realiteit. Opgebouwd. Nou, dan heb je toch nog niks geleerd, hoor. Al was je nou 10 keer synode voorzitter, dan heb je toch nog niks geleerd. Dan heb je niks geleerd. Maar geliefde, Job was geen rationalist. Geen pietist. Hij was ook geen Calvinist. Hij was een waar gelovige, een man die God in Christus tot zijn wijsheid geschonken had gekregen. Tot zijn rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot volkomen verlossing. En Job kreeg 7 zonen en 3 dochters. Groot gezin, niet populair in onze dagen. Maar Job deed niet aan gezinsplanning. Want hij leefde van de rechte Gods. Van die God die de baarmoeder opent en sluit. Nou geliefde, nou moet ik gelijk erbij zeggen, nu kan niet elke moeder 10 kinderen krijgen. Of meer, nee. En er staat ook in het woord dat een man met verstand bij zijn vrouw moet wonen. Maar dat betekent niet dat je dan met voorboedsmiddelen kan leven. Want dan ben je een dier. Dan ben je nog minder als de dieren, als je daarvan gebruik maakt. Dat heeft de Heere niet bedoeld. Als je met verstand bij je vrouw wil leven, dat kan feitelijk alleen in Christus. En als je ziet dat die vrouw te zwak is om kinderen te krijgen, dan heb je ze maar met rust te laten. Er zijn vrouwen die sterven in de barensnood, waarvan de man de schuldig is. Het zijn moordenaars van de eigen vrouw. Ik zeg niet in alle gevallen. Maar ik zeg wel dat het gebeurt, ook in onze dagen. Dat is gewoon verkapte moord. En als het door het geloof is, geliefde, dan geeft de Heer daarvan getuigenis in je hart. Dat is een hele andere kwestie. Maar een man heeft bij zijn vrouw met verstand te wonen. Maar heel die anticonceptie, anticonceptieproductie, die verdient miljoenen aan de refo-gebruikers. Die hebben de naam dat ze leven, maar in werkelijkheid zijn ze geestelijk morsdood. Als je daarvan leeft, geliefde, dan haal je het oordeel Gods over je gezin. Dan leef je niet meer bij de rechten Gods. Dan leef je niet meer bij het geloof dat de Heere de baarmoeder opent en sluit. En dan leef je niet meer bij het woord wat zegt dat een man met verstand bij zijn vrouw moet wonen. Want de vrouw is het zwakkere geslacht. En je hebt haar te beschermen, te bewaren. Want je bent niet voor niks koning in je gezin. Ja, tegenwoordig wordt het omgedraaid. Ik zie het wel. Een hoop van die rotwijven die regeren de gezinnen. Maar zo is het niet, hoor. Ja, ik heb er geen ander woord voor. Tot domineesvrouwen toe. Een hoop dominees die hebben er gewoon maar rotwijven. Een grote bek hebben ze. Ik heb het wat meegemaakt. Ik heb wel eens tegen een domineesvrouw gezegd, kijk maar eens uit. Die zat een beetje de leer van die predikant aan te tasten. En die leer was recht. Ik zeg, God leg je in het ziekenhuis, hoor, als je zo doorgaat. En een week later lag ze erin. Ik zeg, je denkt zeker als jij als domineesvrouw alles mag zeggen. Maar zo is het niet. Nou, geliefde Job had dus een groot gezin. Veel haven en goed, dienstknechten en dienstmaagden. En in het toenmalige oosten was Job een herdersvorst die zijn gelijken niet kende. Dat zegt de Heer, hoor. Dat zeg ik niet, dat zegt de Heer. Tot twee keer toe. En Job was ook een rechte huisvader, want als zijn kinderen zich vermaakten met eten, drinken en vrolijk zijn. Ja, Job had ook niet van die beste kinderen. Als je denkt dat je beste kinderen hebt, dan maak je ook wel een vergissing. Maak je ook wel een grote vergissing. Vader, moeders, je kinderen zijn vlees van jouw vlees en benen van jouw benen. En als je nou jezelf kent, ik heb wel eens gezegd, nou eens, wat heb ik van mijn kinderen nog te verwachten? Ze doen alles beter dan ik. Maar als de kinderen van Job zich vermaakten met eten en drinken, dan zocht Job het aangezicht des Heren om voor zijn kinderen te bidden en om de Heren te offeren, omdat hij geen grote gedachten voor zijn kinderen had. Hij zegt, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Job had zelf kennis opgedaan. In het licht van de kennis Gods. En zijn kinderen kende hij als vlees van zijn benen. En nou, dat is niet best, hoor. Want vlees kan God niet behagen. Vlees kan God niet behagen. En het vlees wordt dan ook nooit bekeerd. Nee. Gods volk moet hier op aarde in het lichaam der zonde verkeren. En dat wist Job maar al te goed bij de inleving. En daarom, want hij verkeerde in een strijd. Je denkt zeker, nou, Job die was rijk. Hij was met grote rijkdom bedeeld. Job had een rustig leven, lag elke dag in zijn hangmat. Dacht je dat? Dacht je dat? Er staat zo niet in Gods woord. Hij was wijkende van het kwaad. Dus Job verkeerde in midden in de strijd. Hij moest elke dag de zonde ontwijken. En dat kan alleen door Gods vrees, o geliefde. Dat kan niet met een status van ik ben een christen of welke vlag hij er ook boven houdt. Toen Jozef aan die verzoeking van de vrouw van Potifere ontkwam, dat kwam alleen doordat die Jozef leefde in de godsvrezen. En zo was het ook met Job. Ontwijkende van het kwaad. Hij moest elke dag moest die beweging maken om het kwaad te ontwijken. Ja, want Job die wist ten eerste bij inleving kende die zichzelf. En daarom verwachtte die ook niks van zijn kinderen. Want hij kende zijn eigen hart. En als je je eigen hart goed kent, dan ken je iedereen. Dan ken je iedereen. Kijk, mensen zeggen wel eens, ja, er was altijd een vrouw bij me in huis. En ze, nog een vrouw van een dominee. Ik zeg, nou, die zei dat ze bekeerd was. Ik zeg, nou, vertel er eens wat van dan. Ja, ze zegt, maar u kent mij niet. Ik zeg, wat heeft dat ermee te maken? Ik zeg, ik ken mijn eigen hart. Ik zeg, ik ken je vanavond toch God. Nou ja. Ze was in Schotland ergens tot bekering gekomen. Maar het eind van het liedje was dat ze de racefiets had ze verkocht. En ze had een halleluja fiets gekocht. En dat was zo'n beetje de bekering. Nou, gefeliciteerd. Nou, geliefde. Job woonde de feestpartijen van zijn kinderen niet bij. Niet omdat hij zich beter voelde. Nee. Want anders zou hij Gods aangezicht niet gezocht hebben voor zijn kinderen. Maar Job was het eigendom van Christus. En als je het eigendom van Christus bent, dan kun je met de godsdienst niet meer leven. Want het leven kan met de dood geen huis houden. En Job was een eenzaam in zijn eigen gezin. En toch zocht hij het aangezicht des Heren voor zijn kinderen. Ja, je hebt van die mensen. En ik heb zelfs dominees over hun kinderen horen pochen. Maar geliefde, domineeskinderen hangen dikwijls subtiel de beest uit. En dat boek over zedelijke domineeskinderen, dat heb ik al lang uit. Dat heb ik al lang uit. Kinderen vieren hun vierdaag. Ook domineeskinderen. Maar vader Job leefde zichzelf niet meer. Want zijn leven was in Christus verborgen in God. En dan ben je ook je eigen baas niet meer. Ja, als je die bladen zoals de gezinsgids en die terdege leest. En dan staan er van die hele stunt staan soms in zijn gezin in. En die hebben de klas pas in zo'n stuk. Dan staat zo'n gezin in. En dan hebben ze het over het bezoek van een ouderling. En dan zegt die vader. Ja, we hebben onze grote verantwoordelijkheid om onze kinderen op te voeden. Ik denk, man, je bent nog nooit aan het eind van de wet gekomen. Wat een benauwde praat. Wat een benauwde praat. Een mens die zwaait met zijn verantwoordelijkheid. Dat hij zijn verantwoordelijkheid heeft. En dat hij die in acht moet nemen. Mens, je hebt er nog nooit een letter, een komma, een titel of jota van vervuld. Nog nooit. En dat wist Job maar al te goed en daarom had hij nog maar één ding. Om voor zijn kinderen, voor Gods aangezicht te smeken. Te smeken. Heere, gedenk ze toch. Want ze kunnen van mij alleen maar de verdoemenis erven. Dat was het leven van Job. De kinderen vieren hun vier dagen. Maar als je van Christus bent geworden, dan ben je je eigen baas niet meer. En dat is de mens van nature toch niet. Maar Job en al Gods kinderen leven in dat besef, in dat geloofsbesef, dat zij als eigendom van Christus niet meer van zichzelf zijn, maar met lichaam en ziel van een ander zijn, van Christus zijn. En dan kun je met de wereld niet meer leven, hoewel nuchter zijnde in de wereld staande. Kijk, een leven in Christus, dat is wel een leven in de afzondering, maar niet in zulke afzondering, een wettische afzondering, zoals de monniken dat gedaan hebben. Nee. Wel, Job stond midden in de wereld. Daarom staat er van hem, leest Gods woord. Daarom staat er van hem, hij was wijkende van het kwaad. Hij leefde er middenin. Maar hij leefde er niet in. Versta je dat? Versta je dat nou? Job was van een ander. En als je van Christus bent, kan je niet meer met de wereld leven. En dan hoef je niet al die 4 dagen meer bij te wonen waarbij de godsdienst leeft en beweegt. Want de godsdienst die leeft van de 4 dagen. Dan zeggen ze, dat is de... Weet je, het leven van de godsdienst, de mens die leeft van geoorloofde dingen. Dan zeggen ze, dat staat toch in de Bijbel, 4 uur 4 dagen, dat zijn allemaal geoorloofde dingen. Ja. Nou, Job kon het niet meer. Want Job was erachter gekomen dat al dat wat een mens invult voor geoorloofd, dat dat met zonde bevlekt is. Ja. Job leefde zichzelf niet meer. Want de Heere leidt zijn volk uit de wereld. Net als Rut. Uit Moab. Hij leidt je in de waarheid. En hij leidt je naar het vaderhuis. Dus Job was een geziene herdersvorst die net als Abraham God vreesde. Maar het leven van Job, geliefde, en dat hebben we opgelezen, dat neemt in een zeer korte tijd een onverwachte wending. Zoals we dat hebben opgelezen, als de duivel op hem aanvalt onder de toelating des Heren. En Job wordt zwaar bezocht. Hij verliest alles wat hij bezit, bijna alles. Eerst verliest hij al zijn haven en goed. En vervolgens verliest hij zijn 10 kinderen in 1 klap. Moest indenken, geliefde, moest even indenken. Maar Job valt door vrije genade aan Gods kant. En hij geeft God in alles de eer. De Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen, zie je wel, hij had dat allemaal van de Heer gekregen. Hoor. Dus de rijkdom van Job, dat was geen zonde, dat was een zegen. Had hij van de Heer gekregen, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. U ziet, Job kende alles wat hij bezat aan God toe. Ken je het ook? Of ben je nog de businessman, hè, de slimme man, hè? Het is kwaad, zal de koper zeggen. Maar als hij zich van je hebt afgekeerd, dan zal hij zich beroemen. Hij zegt, dat heb ik toch weer eens goed verdiend. Ben je zo'n persoon? Alles wat Job had, had hij van de Heere ontvangen. En Job was slechts rentmeester van wat God hem had geschonken. Maar Job verloor alles behalve zijn vrouw. Maar ook in dat grote verlies van haven en goed, van al zijn kinderen, in die grote smart, bleef zijn hart gerust in God. En Job kon ermee in God eindigen. En geliefde, dat is zo'n grote genade. Want als het een mens tegen zit. Hè, ja, je kan het woord Christus wel op je lippen nemen. En aan allerlei waarheden als het je voor de wind gaat. Maar de Heere moet het maar eens komen te beproeven. Hè. Hij moet je maar eens in de eenzaamheid zetten. Hè. Net als die verloren zoon daar bij die zwijnen zat. Dan zouden we eens kijken wat er van de mens overblijft. Van al zijn eer en van al zijn roem en van al zijn rijkdom. En van al zijn kunnen en zijn kennen en van zijn wijsheid en van zijn gedrag. Nou, daar kom je dan goed achter. Daar kom je dan goed achter. Wat een mens en wie je zelf bent. En geliefde, dat zou een wonder zijn als een mens daarachter mag komen. Want we gaan plankgas, gaan we over de brede weg van nature naar de eeuwige rampzaligheid. Maar nou was Job een reiziger op die smalle weg des levens. En op die smalle weg, geliefde, er zal een dwaas niet dwalen. Maar op die smalle weg, daar wordt Gods volk wel met allerlei beproevingen geconfronteerd. In en uitwendig. En dat was ook zo in het leven van Job. Hè? Maar grote genade, Job was grote genade geschonken. Dat hij dat mag belijden, hè? De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Dat was geen veinzerij, dat was echt, dat was door het geloof, dat was door Gods geest, denk erom hoor. Dat was Gods getuigenis en dat mocht Job belijden. Maar dat is niet bij voorbaat hoor. Dat is niet een automatisme. Ook zelfs ook niet in het leven der genade. Echt niet hoor. Want als het een mens tegen zit, dan probeert hij net als die matroos op het schip van Jona te roeien wat er te roeien valt. Om maar behouden en ongeschonden uit de nood te komen. Uit de strijd te komen. Maar Job had al zijn roeispanen in het werkverbond verloren. En het roer van zijn levensscheepje had hij in Gods handen gegeven. Ik moet dat eigenlijk anders zeggen. Ja, ik zeg het nou omdat er, ik herinner mij, er ooit is een man tegen me gezegd heeft. Hij zegt, ja, ieder mens heeft een levensscheepje. Hij zegt maar, door de zondeval roeien we met één riem in het rond. Hij zegt, maar als hij nou Christus mag leren kennen, krijg je er een roeispaan bij. Ik zeg, nou, dan ben je net van de duivel bekeerd. Ik zeg, want als je Christus mag leren kennen, dan neemt hij ook die ene roeispaan van je af en dan neemt God het roer. Ik zeg, zo, dat is de bekering. Dan wordt Christus je levensschip. Ja. Maar geliefde, de beproeving gaat door in het leven van Job. De duivel die tast zijn lichaam aan onder de toelating des Heren. Hem was eerst alles afgenomen. Zijn haven en goed, zijn 10 kinderen. Maar Job zegt, ja, maar dat is, of de duivel zegt, ja, maar dat is nog niet genoeg. Je moet zijn lichaam eens aantasten. Nou, de Heer zegt, ga je gang, maar verschoon zijn leven. Dus de duivel tast zijn lichaam aan. En Job wordt melaats. En hij komt op de ashoop, hij wordt melaats van de hoofdschedel tot de voetzool toe, komt op de ashoop van zijn bestaan terecht in grote ellende. Ja, dan had Job, zijn vrouw was hem nog overgelaten. En dan zeg ik nou, in die grote smart, in die grote ellende, had Job dan toch nog één zegen, de Heer had hem nog één zegen overgelaten, zijn vrouw. Nou, dat is nog een groot goed. Als je vrouw, denk erover hoor, mannen, denk nou niet te lichtvaardig over de hulpen tegenover je gegeven. Denk daar nou niet te lichtvaardig, ja, ik spreek ook tot mezelf hoor. Want een mens leeft, als de Heer maar iets wat laat gaan, dan leeft hij zichzelf en leeft hij overal overheen. Maar leer nou je vrouw eens waarderen, leer nou je man eens waarderen, die God je gegeven hebt. Nou ja, weet je wat met die vrouw van Job, hè? Dat blijkt, die bleek een werktuig van de Satan te zijn. Die vrouw van Job, Job was godvrezende, hè? Oprecht godvrezende, gerechtvaardigd. Maar die vrouw van Job was een atheïst. Ze zegt, hou je nou nog vast aan die oprechtheid, aan die vreze gods. Als ze Job zijn lende aanziet, dan zegt ze, zegen God en sterf, met andere woorden, vloek God voordat je sterft, want als dat je God is die je alles afneemt, dan moet het wel een vreselijke God zijn. Ze was atheïst. Dus dat kan, hè? Ja. Dat kan. 2-op-1 kussen, dan kan nog de duivel tussen slapen. Kan. De vrouw van Job was een onbegenadigd mens. En dat komt veel voor in een gezin. Vader bekeerd, moeder onbekeerd. Of andersom. En dat is ook voorzegd in Gods woord. Man en vrouw in één bed. Maar de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Jozef en Maria, Zacharia en Elisabeth. Ja, dat waren beide godvrezende ouders. Maar dat is wel zeldzaam in één gezin. Dat is zeldzaam. Hoewel het ook nog in onze dagen gevonden wordt, geliefde, dat beide ouders waarachtig God mogen vrezen. En dat is een bijzondere genade. Dat je geen vijandschap in je eigen huis ondervindt. In je huwelijk ondervindt. Dat is een bijzondere genade. Dat is een bijzondere genade. En dat wordt ook beproefd door, denk er maar over, dat het niet allemaal zoete lieve gerretjes is. Denk er niet over. Dat is, dat is het huwelijk niet. Dat is geen zoete lieve gerretje verhouding. Daar staat de trouw. Er staat Gods trouw bovenaan. Gods trouw over het huwelijk, man en vrouw in het huwelijk. Dat is een bijzondere band. De huwelijkstrouw is ook bijzonder. Het wordt in onze dagen wordt het allemaal uiteengerukt en door de kerken die gaan daarin voor. Hè. Gescheiden stellen mogen weer hertrouwen, zeggen ze dan. Hè. Als er één hoererij gepleegd hebt, ze doen net of dat het een partijschap is, een huwelijk. Het is gewoon grof, want als er één hoereert, is de ander ook schuldig. Dat zal ik je even vertellen. Hoe leef je vrouw met je man? Behandel je maar als een kasplantje. Geef je hem zijn eten, zijn drinken en that's it. Dan ben je geen vrouw. En man, hoe sta je tegenover je vrouw? Snauw je ze altijd af? Of geef je dat zwakke vat op de eer waarvan Gods woord spreekt? Want het huwelijk dat ziet op Christus en zijn gemeente. Nou, hoe is Christus nou voor zijn gemeente? Als een hen die altijd zijn kiekens verzamelt onder zijn vleugelen. Kunnen ze bij hem schuilen in moeilijke tijden, altijd, want de tijd is altijd moeilijk, onmogelijk. Mag je zo'n huwelijk hebben, geliefde? Nou, die vrouw van Job, dat was bepaald geen hulp er tegenover. Die verloochende de scheppingsorde. En dat is in onze dagen, binnen het reverdom is dat gemeengoed geworden. Je ziet dat in de politiek, hè. Welke plaats men de vrouw toekent. En nou klagen ze steen en been dat de Hoge Raad daar zich tegen uitgesproken heeft. Hè. Maar het is een stemme Gods. Tante Lene zou zeggen, God heb gesproken. En dan gaan ze zich beklagen bij het Eurohof. Zie je wel dat het allemaal ongeloof is? Zie je wel dat het allemaal dooie godsdienst is? Ja, ik zeg het expres zo, want ik moet het zeggen. Allemaal dooie godsdienst, hè? Mooie meneren met stropdasjes om, hè? Dokters, professoren, en er is niks van God bij. Niks! Christelijke politiek bestaat niet. En als je dat wel meent, dan ben je een antichrist. Want zo moet ik het in onze dagen zeggen. He, christelijk genormeerde politiek, mens, hoe heb je het verzonnen? Hoe hebt de duivel je dat ingegeven? Dwaas. Maar Job, die was godvrezend, maar zijn vrouw was een atheïst. Job die ondervond, de vijandschap is een eigen huis. En dat kwam tot ontsluiting, dat kwam tot een climax toen die vrouw van Job zijn ellende aanzag en zag wat hij allemaal overkomen was. Ze zegt, nou als jouw God je God is, dan is dat wel een vreselijke God. Maar Job zegt, zou ik het goede van de Heere ontvangen en het kwade niet? Job die geloofde in God zoals die was. Soeverein, vrij, almachtig, rechtvaardig, barmhartig. Job die had geleerd dat God nog barmhartig is in zijn oordelen. In het leven der zijnen is God barmhartig. Want hij straft, hij kastijdt als een vader. Want hij, de straf was op Christus. God straft maar één keer hoor, in het leven der zijnen. Hij heeft afgerekend geliefde met zijn zoon. En dan ontvangen Gods kinderen de vaderlijke kastijdingen. Ja. Het was in het leven van Job. De beproeving in het leven van Job was onder de toelating des Heren. En Job, die mocht de Heren vrezen. En als je beide als ouders de Heren mag vrezen, dan zal dat huis gezegend zijn waarvan beide ouders hun kinderen mogen voorgaan als levende brieven van Christus. Ik had een godvrezende vader en dat gaf beslag. Hè? Ook toen ik in de wereld leefde. Want ook toen wist ik. Toen wist ik ook. Zo moet ik het zeggen. Toen wist ik ook. Wie Gods volk was en wie niet. En daar kom je niet achter door een godsdienstige opvoeding. Door een algemene godsdienstige opvoeding. Al ben je lid van de zwaarste kerk. Daar kom je er niet achter. Maar als je ouders de Heere vrezen. Dan gaat er wat vanuit. Dan kun je dat waarnemen. Dat de Heere het hoogste goed is in het leven van je godvrezende vader of moeder of beide. Dan ben je een aanschouwer van de uitkomst van hun geloof. En dat zet wat af in je leven, tenminste in mijn leven wel. En als je dan op kind, op gezelschappen verkeerd hebt, dan raak je dat nooit meer kwijt. Ja, die echte gezelschappen, hè, zoals die er vroeger waren, hè, die zijn zo goed als uitgestorven. En nu wordt de jeugd zelfs door de kerken grootgebracht bij sport en spel, bij eten, drinken en vrolijk zijn. En een beetje godsdienst erbij, hè? Maar geliefde, dat is dan ook de oorzaak dat de prediking geen indruk meer maakt. Ik had een vader en hij heeft zich eigenlijk nooit ingelaten met de schatten van de wereld. Hij was een sober man. Maar dat kwam door zijn vroomheid. Hij had het allemaal niet meer nodig. Hè? Hij had de Heere tot zijn goed. Ja, dat zet wat af in je leven. Als je dat ziet als kind, dan denk je, ja, die man was geen volmaakt mens. Ja, in Christus. Kijk, ook Gods volk, geliefden, dat zijn in zichzelf genomen niet van die lieve tijgers. Het zijn meestal staalborstels. Ja, staalborstels, hebben hoog prikkels. Maar geliefde, als je kinderen de uitkomst van je geloof niet meer aanschouwen, dan maakt al je praat geen indruk meer. Kunnen je kinderen je leven nagaan en zeggen, de momenten aanwijzen dat de Heer ingreep in een bepaalde nood, in een bepaalde onmogelijkheid, zijn je kinderen daarvan getuigen geweest? In het kader van de ware vrezen des Heren. Ik heb het niet over algemene wonderen. Want elk mens kan wonderen beleven. Maar daar heb ik het niet over. Hebben ze de uitkomst van je geloof wel eens gezien? Dat is een wezenlijk. Nou snij ik een wezenlijk punt dan. En al die godsdienstige bewegingen. Al die kerkactiviteiten. Dat is daar maar een. Dat zijn maar wrange vruchten van de godsdienst. Als dominees de jeugdkampen vanaf de preekstoel aanbevelen, dan kun je je kerk voor goed sluiten. Want dan is het beslag weg en zulke dominees maken zich op zijn best gezegd totaal ongeloofwaardig. Ik geloof er ook niks meer van. De Heer kan overal dwars doorheen werken. Ik zeg dan niet dat je niet onder het woord moet gaan zitten. Maar er zijn een hoop dominees die hun eigen preken afbreken door dit soort dingen. Maak geen indruk meer. Je kunt preken als een engel, maar als de kerken en hun voorgangers de zogenaamde jeugdkampen promoten, de kerkelijke jeugdkampen, dan kun je het voorgoed vergeten. Dan mag je wel functioneren. Dat hebben ze zelfs graag, zulke dominees. Dan zeggen ze, nou, van die dominee mag je nog eens wat. Ik ben niet tegen een jongelingsvereniging, geliefde, maar het is niet de roeping der kerk om de jeugd bij de kerk te houden met allerlei verenigingen en jeugdbonden. Want al die kerkelijke activiteiten, die werken de zonde alleen maar in de hand. En God blaast erin. Ook in de prediking, al sprak je ook totaal van een engel. Dan trekt de Heer zich terug. En daarom geloof ik dat we in een tijd leven, en ik heb er de harde bewijzen van, dat de Heer niet meer tot zelfs dominee spreekt die de Heer wezen. Net in een situatie als de hoge priester Eli. God sprak niet meer tot Eli. Hij paste de tucht niet op zijn eigen zonen toe. Die had ook zo'n familiekerk. Nou mensen, je bent er klaar mee. Met zo'n familiekerk. En Eli die liet dat maar een beetje sudderend voorgaan, die ongerechtigheid. Tegenwoordig zeggen ze, ja, je bent zelf ook niet beter. Zie je? En God wordt met een voorhamer in zijn gezicht geslagen. Maar je gelooft toch zeker niet dat de Heer daarin meekomt? Dat geloof ik toch zeker niet. Die dominee van de Poel, hij mocht dwalen in de wedergeboorteleer, maar God sprak nog tegen hem. Toen hij in een gemeente was waar hij heiligavondmaal moest bedienen, hij zegt, kwam God hem tegen in de nacht. Hij zegt, er is een ban in het leger. Toen zegt Van der Poel de volgende zondag, hij zegt, ik kan het avondmaal niet bedienen, want de Heer heb gezegd, vannacht tot mijn ziel, dat er een ban hier is in het leger. Waar zijn die dominees? Ze zijn er niet meer. Alles gaat maar door. Dat betekent dat de leidsels erop liggen. Ikabod, Ikabod. En het kerkvolk wordt bedwelmd en betoverd. Maar de rechtzinnigheid die kan gewoon voortgang vinden, geliefde. En de sacramenten kunnen gewoon voortgang vinden. En het lijkt alles maar echt. En die dominees met preken. Ja hoor, de Heer gaat nog door met zijn verbond. En je hebt niet in de gaten. Je hebt niet in de gaten dat je betoverd wordt. Maar kijk, daar geschiet de betovering hoor. Onder vrome woorden, in de omstandigheden waar je zegt van nou, dit is toch helemaal bijbels. Je hebt niet in de gaten dat je betoverd wordt. Als de dominees geen last meer hebben bij God vandaan, zoals Whitfield. Whitfield had een last bij God vandaan, die kwam buiten de kerk te staan, die is overal uitgetrapt door dominees. Door bevindelijk gereformeerde dominees is die eruit getrapt. Omdat hij zijn roeping waarnam. Omdat hij de tucht hanteerde, omdat hij het woord recht sneed, overal waar de Heer hem stelde. Dat is weg. Het is maar een job geworden als je ambtsdrager bent, een job. Maar Whitefield mocht zijn roeping verstaan. En als hij het met dominees niet eens was, je moet de Engelse boeken van Whitefield lezen. Die Hollandse boeken, dat is allemaal romantiek. Je moet de Engelse in zijn eigen taal moet je die lezen. Dan lees je hele andere dingen. En dan zie je hoe getrouw Whitefield gehandeld heeft in het kader van de waarheid. Dan ontzag hij geen dominee. Dan ontzag hij geen student. Dan zei hij niet, nou student, kom maar fijn studeren hoor. Dan zegt hij, nee, vertel eerst je bekering en je roeping maar eens. En als dat niet deugde, dan schreef Whitefield hem af. Maar als je nou je papiertje haalt, ook al ben je homo, ook al ben je, weet ik wat je bent, ken allemaal. Ken allemaal. We zijn er weer pas mee geconfronteerd geworden, dat op het podium van het Refodom, daar mogen de homo's optreden. En ze doen net of God niet bestaat. Ze keren het allemaal om zoals de duivel alles omkeert, alsof de christelijke homo's bestaan. Dat is net te zeggen dat de christelijke olifanten bestaan. Mensen, het wordt allemaal Sodom en Gomorra. Maar God, die God is nog dezelfde gebleven. Die met het vuur van de hemel Sodom en Gomorra verteren. En als de zonde vol geworden is, als de maat der zonde vol gezondigd is, en daar is het Refodom hard mee bezig. En alle die er tegen getuigen, niet omdat ze zelf beter zijn. Mensen, ik ken er wel, je mag me er wel onder trappen hoor. Maar wee mij, als we hier niet tegen getuigen. Tegen heel die godsdienst van, want het is gewoon een nieuwe godsdienst geworden. Heel dat Refodom, dat is niet meer de christelijke leer. Dat is een nieuwe godsdienst geworden. Hè? Dan moet je die homo's, die moet je allemaal mooi over de bol aaien. En noem al die zonden maar op. En stellen die scheiden op grond van hoererij, die worden weer ingezegend door de kerken. Het zijn allemaal christelijke bordelen geworden. Want dat leert Gods woord niet. En de vloek ligt erop. Het oordeel ligt erop. Een kracht der dwaling ligt erop. U zegt, maar we moeten toch wel wat voor de jeugd doen. Wel nu, doe als Job. En ga je kinderen voor in de vreze des Heren. Geen eigen gemaakte vroomheid. Maar in de vreze des Heren, want de vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. en de rest is dwaasheid, eigenwijsheid en rebellie. En met al die kerkelijke activiteiten speelt men de duivel in de kaart. En dat is er ook een bewijs van dat de ware godsvrezen ontbreekt. Je hoeft God geen handje te helpen hoor. Kijk maar naar die vader van die verloren zoon. Hij gaf hem de erfenis. En weet je wat die vader deed? Die ging aan God hangen. Ja. Die heeft niet een jeugdbond georganiseerd om die jongen erbij te houden. Nee. Dacht je dat die vader die jongen makkelijk liet gaan? Hij kreeg een dolk in zijn hart. Hoor. Denk er maar goed om op. En denk erover dat die vader die jongen gewaarschuwd. Er staan niet meer zoveel woorden in Gods woord. Je moet maar niet denken dat die vader dat zomaar, dat hij daar plezier in gehad heeft, dat die jongen daar de wereld in trok. Denk je dat? De ware vreze, geliefde, de ware vreze des Heren bestaat niet uit vroom doen. En met je gezicht op 6:30 lopen en van top tot teen in het zwart. Nee, dat is dikwijls alleen maar vroom boerenbedrog. En dooi rechtzinnigheid. Nee, de ware godsvrezige liefde, de ware godvrezende vaders, dat zijn geen monniken die zich opsluiten in een klooster. Nee, we staan midden in deze wereld met beide benen op de grond. Maar we zijn niet meer, daar heb je het nou, we zijn niet meer van deze wereld. Niet door eigen keuze, maar door goddelijke uitverkiezing. En van Job staat geschreven dat hij vroom was. Hij deed niet vroom, hij was vroom. Namelijk in Christus. En dat zet wat af, geliefden. Job deed niet vroom, nee, hij was het. Namelijk in Christus. En aan de vruchten kent men de boom. Het leven der genade, geliefden, dat is geen leven van verantwoorde keuzes maken. Zoals het referendum voorgeeft te doen en zoals het RD die propagandeert. Nee. Dat is allemaal boerenbedrog. Dat is louter eigenwillige godsdienst. Gods volk leeft niet bij verantwoorde keuzes maken, want met de keuze die ze gemaakt hebben in het paradijs heeft de mens afstand gedaan van zijn verantwoordelijkheid. Maar van die dodelijke keuze, daarvan heeft Christus de schuld overgenomen voor zijn volk. En heeft zijn belofte ervoor in de plaats gegeven. Gods volk leeft van en uit de belofte die Christus aan zijn kinderen vermaakt door woord en geest. En daar zijn leven, geliefde, dan heb je niks meer te bepalen. Nee, dan heb je niks meer te bepalen. Dan leef je bij het woord, door het woord. Hè, met alles, ja, met alle struikelingen en zonden. Dan ga je leven van Gods genade. Mijn genade is u genoeg. Ja, ondanks alles. Ja, die scherpe doren in het vlees. Daar zijn ze tegenwoordig ook vreemdeling van. En er worden allerlei uitleggingen aangegeven wat dat zou geweest kunnen zijn. Ik heb eens gehoord van een moeder. En die zegt, onze ouderling zegt dat Paulus streed tegen de zonde van homofilie, dat die doorn in het vlees is. Ik zeg, nou, dat moet een duivel zijn, die ouderling. Want dat zeggen alleen duivelskinderen. Paulus had bovendien de gave der onthouding. En dan zou Paulus met de zonde van homofilie gestreden hebben. Dan moet je echt een duivel zijn om dat te beweren. En dat is ook de zonde tegen de Heilige Geest als je dat volhoudt. Kan je nooit meer bekeerd worden als hij dat Paulus in zijn schoenen schuift. Als hij dat Gods kinderen in de schoenen schuift. Als ze strijden met de zonde van homofilie. Krankzinnig. Goddeloos, duivels. Paulus streed niet met een zonde. De duivel die sloeg hem. Er was een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. Die als het ware de vloeken in zijn hart brieste. Maar dat was geen zonde van Paulus. Het was de duivel die het deed. is weer een preek apart. Maar geliefde, dat leven der genade, Gods volk leeft van genade. Die werken niet met genade, maar die leven van genade. Die leven uit genade tot genade. En Job was gerechtvaardigd, zijn zonden waren hem vergeven. En Job leefde niet van keuzes die hij maakte, maar van een verkiezend God en Vader in de hemel. En hij werd door de geest Gods geleid. En die door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Maar de zulke worden beproefd in hun geloof. He, want ook Gods volk, nou, Gods volk heeft nog wel wat aanklevend schuimel. Zoals Paulus in het licht van de geestelijkheid der heilige wet Gods moet uitroepen. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ja. En al Gods kinderen, ook Job, struikelen dagelijks in velen. Die zondigen niet incidenteel. Als je nou werkelijk de geestelijkheid van de wet hebt leren kennen, dan zou je je leven erkennen als één aan één geschakelde zondevlek. En dan anders weet je ook nergens van, of anders weet je ook erg nergens van. Dan leef je niet meer in de zonde, maar dan ga je wel je bestaan, je handelingen als één vlek zonde inleven. Ja. Daarom zegt die Salomo, die wijze Salomo, hij zegt, ik heb al het goede willen betracht. Hij zegt, maar het is allemaal ijdelheid en kwellende geestes. Er is er maar één. God is goed. Wat noem gij mij goed? Zegt Christus tot de rijke jongeling. Er is er maar één goed en hij zegt, dat is God. En de rest is alles ijdelheid. Degene die zich geheel vleeselijk acht in het licht van de geestelijkheid van de wet. Dat zijn degenen die net als Job wijkende zijn van het kwaad. Wijkende van het kwaad betekent dat het kwaad, dat betekent dat het kwaad je aankleeft. Ik heb het al gezegd. Dat betekent dat het kwaad je achtervolgt, anders hoef je er niet van te wijken. Je moet de Bijbel leren lezen, want anders lees je overal overheen. En als je geen geesteslicht hebt, dan lees je en leer je de Bijbel op een biblicistische wijze. Ik hoor tegenwoordig bijna allemaal biblicistische preken van predikers. Allemaal biblicistisch. Dan hou je de paus over en dan ben je zelf ook een paus, want dan versta je niet wat je leert, nog wat je bevestigt. Dan wordt de mens een beetje een participant van God. Nou, dan zit je midden in het Vaticaan. Dat is niet de leer van Christus. Dat is niet de leer des geloofs. Dat is niet het leven der genade. Een mens is geen participant. Op geen enkele manier. Gods kinderen zijn werktuigen, zijn maar slijk aan Gods vingeren. Dan zei zijn leraar, ik ben maar een krijtje in Gods hand. Nou, zo is het. Wel een levend lidmaat van die levende kerk. Oh ja. Maar in zichzelf gaan ze maar na, hoor, Gods ware kinderen. Die zullen het allemaal belijden. Ik ben een groot beest bij God. En als het anders is, geliefde, dan geloof ik het niet. Job was geen paus, maar een arm en ellendig kind van God die op zijn naam al zijn betrouwen stelde. En God acht het noodzakelijk om zijn kinderen te louteren door het lijden. Ook Job. Want dat was niet een bepaalde status, hoor. Dat was niet, zeg maar, Job had niet, zeg maar, laat ik zeggen, als God op zijn troon zit, was hij niet de eerste minister of zo. Zo zit het koninkrijk van God niet in elkaar. Job die mocht dan rechtvaardig zijn, een geoefend kind van God zijn. Maar de Heere acht het nodig om Job tot het uiterste te beproeven. Ja. Om zijn kinderen te louteren, dat staat ook in Gods woord beschreven. Gods volk wordt gelouterd door het lijden. Dat is nou je heiligmaking, volk van God. Om daar te liggen als een vis op het kolenvuur van heiligmaking. Tegenwoordig hebben ze het allemaal vertaald in doen. Hè? Opdracht dit, verantwoordelijkheid dat. En noem alles maar op, mensen. Maar ik zie van die vervulling van die verantwoordelijkheid niks. Want als dat nou werkelijk zo zou zijn, als je verantwoordelijkheid nou werkelijk zo zou wegen, hè, dan zou je het opnemen voor de ere Gods en dat gebeurt juist niet. Dat wordt juist vertrapt. Dus wat loop je nou te kraaien over je verantwoordelijkheid? Dat is allemaal godsdienst. Net als die rijke jongeling. Hè? Die had ook zijn verantwoordelijkheid dat hij aangegrepen had. Al de geboden gods had hij onderhouden voor zijn jeugd af. En er was geen snipperliefde bij, er was geen snippergeloof bij. Hij leefde geheel zonder de wet. Die rijke jongeling, dat was de grootste antinomiaan in het Nieuwe Testament. Ja, dat wordt in onze dagen niet meer verstaan. Want ze denken, als je nou heel netjes leeft en noem maar op, dat je dan zeg maar overeenkomstig de wet bent. Nou, vergeet het maar. Dan ken je de geestelijkheid van de wet niet. Als je denkt dat het nog in je zwarte pak zit en in je mooie kleren en in je godsdienstig leven, hè? En in dit doen en dat laten, hè, een beetje geloof erbij, een beetje Christus op je lippen. Mens, dan leef je geheel zonder de wet. Dan ken je de wet niet. Dan ken je God niet. Dan ken je jezelf niet. Job was wijkende van het kwaad, omdat hij enkel kwaad was. Ja, als je dat niet verstaat, geliefde, dan ben je ook niet bekeerd. Want Gods volk leert zichzelf als enkel kwaad kennen. En God als het hoogste goed. Job die ontweek steeds naar Christus uit. Hij ontweek zichzelf. Paulus die jaagde daarna. Hè, of hij die volmaaktheid kon bereiken. Die hij in Christus had. Hij ontweek steeds naar Christus. Daar heb je het leven des geloofs. Dat is een ontwijken. Een ontwijken naar Christus. Een uitwijken naar Christus. Om in de schaduw des Allerhoogsten te verkeren. Ja. Maar God acht, hè, dat alles op de... Oh ja, de tijd is weer op. De tijd is alweer op, mensen. Ik heb nog niet willen zeggen wat ik had willen zeggen. Dan gaan we, hopen we vanavond om er weer mee door te gaan. Maar geliefde, ja, we hebben dat eerste hoofdstuk. Ik ken alle teksten niet voor tekst behandelen, ik ben geen tekstenprediker. De Heer heeft me bevolen het woord te prediken. In alle scherpte, in alle barmhartigheid, in alle liefde, in alle waarheid. Hè? Ja, de erger me. Want als het eerlijk wordt, geliefde, dan gaat de mens zich ergeren. Omdat hij de leugen van nature lief hebt. Ben je daar nou van overtuigd dat je van nature de leugen lief hebt en dat je de waarheid haat? Dat je Christus haat, dat je God haat. Met al je vroomheid, met al je netheid, met al je keuzes, met al je verantwoordelijkheid. Ben je grote vijand voor God. En Job die was er doorheen gezakt. Die was in de armen van Christus gezakt. Die was in het welbehagen des vaders gezakt. En die ontweek steeds naar Christus. Dat was zijn enige gerechtigheid. Zijn ene vroomheid. Daarin lag zijn oprechtheid. In het leven Christi. En geliefden, we hopen er vanavond dan op verder te gaan. Hoe dat nou verder ging met die Job. Ja, 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 ja. Hoe dat nou verder gaat met u en ik. Hoe gaat dat nou verder met ons, hè? Zal er van ons gezegd kunnen worden, hè, dat we, zoals de Heere getuigenis gaf over Job, ja. Dan moet je die woorden hebben opgedronken. Het getuigenis van de vader van zijn zoon. Deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Hoort hem. Niet Job. Niet mij. Hoort hem. Hoort die Christus. Doden zullen horen. De doden. De stemmen des zoons van God. Door de prediking van het woord. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Eeuwig leven. En die zullen eeuwig, net als Job, eeuwig in God mogen eindigen. Eeuwig je eigen in God mogen verheugen. En na kortstondig ongeneugd. Mij eindeloos verheugd. Dat kan alleen als de geest in je woont, als je het eigendom van Christus bent. als je een kind van God genaamd wordt, als je een kind van God bent, als je de Heere toebehoort, als je die enige troost hebt leren kennen, beide in leven en in sterven, dan ben je gestorven voordat je gaat sterven, om eeuwig in God te leven. Amen. Heere, het is zo'n wonderlijk leven, dat leven der genade. Is niet voor te rekenen, is niet na te rekenen. Het is in uw woord geopenbaard. Maar gij houdt de eer aan uzelf. En als we door die geest geleid mogen worden, wat zijn we dan gelukkig. Wat zijn we dan gelukkig met alle duisternissen, met alle aanvechtingen. Ach lieve heren, als we er zonder, als we zonder zijn, want de goddelozen worden uitwendig dikwijls gezegend. En Gods kinderen verkeren dikwijls in moeite, in verdriet, in eenzaamheid, in beproeving. Maar gij bent eeuwige heerlijkheid weggelegd. En voor degenen die hier verdrukt worden, die hier met tranen zaaien, die zullen straks met gejuich maaien. Heere, ontferm u onze. Over ons gezin, over onze kinderen, over de gemeente. Heere, breid uw koninkrijk nog uit. Maak doden levend en stel ze in uw dienst. Opdat er nog een getuigenis zou uitgaan. Land, 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 hoor des Heere woord. Heere, wees met ons het verdere van deze dag in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van diezelfde 22e psalm. En daarvan het 12e zangvers. Psalm 22, vers 12. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle de eer. Amen.